En daarna lezen we Lucas 23, vers 33 tot en met vers 46. Dus de schriftlezing is Lucas 23, vers 33 tot en met vers 46.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Oostvedelplaats, kruisten zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de ene ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimden hen, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde bestrafte hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, dat gij in dezelfde oordeel zijt. En wij, toch rechtvaardelijk, want wij ontvangen straf, waardig, hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de hele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
We hebben geluisterd naar twee zonen, twee keer uit twee verschillende Bijbelgedeelten. Twee bouwers, twee gevangenen en vanmorgen letten we op twee moordenaars. De tekst voor de preek vindt u in vers 39 tot en met vers 43. Het gaat daar om woorden van de ene moordenaar, vervolgens de woorden van de andere moordenaar richting zijn collega-moordenaar en richting Jezus. En tenslotte woorden van Jezus. Gemeente, jongens en meisjes, Jezus die hangt op Golgotha tussen twee moordenaars in. Volgens sommigen heten zij Dismas en Gestas. Wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben geen zakje krentenbollen bij de bakker gestolen. Dan werd je niet gekruisigd. Misschien hebben ze een overval gepleegd en is er bij die overval een dode gevallen. Maar waarschijnlijk zijn deze moordenaars zeloten. Ja, heb je daar wel eens van gehoord? Zeloten, dat zijn Joodse mannen die ook wel dolkdragers werden genoemd. Ze droegen onder hun kleding onzichtbaar een dolk. En ze hadden het niet zo op de Romeinen, die wilden ze weg hebben. En als ze dan een Romein zagen, dan konden ze opeens zo'n dolk onder hun kleed tevoorschijn halen en op zo'n Romein gaan insteken. Ja, als je dan gepakt werd, nou dan waren de Romeinen niet zo lief voor je. Ze pakten die mensen heel hard aan. Die werden gekruisigd. Dat was een verschrikkelijke, maar ook een afschrikwekkende straf. En kijk, Jezus hangt tussen twee van die moordenaars in. En luister, er klinken allerlei woorden. Wat voor woorden? Nou, daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preken is twee moordenaars. Twee moordenaars. Maar let op vier gedachten. Er klinken spottende woorden. Er klinken spiegelende woorden, woorden om je aan te spiegelen. Er klinken smekende woorden. En tenslotte klinken er speciale woorden. Dus spottende woorden, spiegelende woorden, smekende woorden en speciale woorden. Spottende woorden, ja, die zijn te horen. Op Golgotha. Hoor je ze? Moet je luisteren. Ik hoor voorbijgangers spotten terwijl ze naar de Heer Jezus kijken. Als u dan de Zoon van God bent, dan kom dan van het kruis af. Ik hoor overpriesters en ouderlingen spotten terwijl ze elkaar aankijken. En tegen elkaar zeggen, ja, andere heeft die verlost. Maar zichzelf kan die niet verlossen. Zij die hem vals van godslastering hebben beschuldigd, doen dat zelf. Ze lasteren, ze spotten met de Zoon van God. Ik hoor ook soldaten spotten met Jezus, terwijl ze omhoog kijken naar het kruis waar hij aanhaakt. En, dat zou je misschien niet verwachten, die twee moordenaars die naast Jezus hangen, die spotten ook, dat vertellen de andere evangelisten. Ze spotten allebei. Lucas, die richt onze aandacht eerst op die linkermoordenaar. Die rechtermoordenaar die stopt op een gegeven moment met stoppen. Die linkermoordenaar gaat er nog mee door. Hij spot, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ook ons. Schud dan die spijkers uit je handen en je schudden. Schud dan de spijkers uit je handen en voeten en kom dan af van het kruis. Jezus wordt bespot. Er staat een woordje in het Grieks dat de jongeren denk ik wel kennen. Er staat het woordje blasfemie. Of ken je dat woordje niet? Blasfemie. Dat betekent dat je dan een God lastert. Ermee spot. Dat je die kwetst. Dat je nare dingen over hem zegt. Nou, de blasfemie, die is op Golgotha niet van de lucht. Ze kunnen de Heer Jezus niet meer met hun handen bereiken. Ze kunnen hem niet meer slaan in zijn gezicht. Maar ze kunnen hem nog wel raken in zijn hart, in zijn ziel. En dat doen ze. Ze slaan hem met woorden. Vind je dat trouwens niet opvallend? Alle spot richt zich op die middelste kruiseling. Op Jezus. Ik lees niet dat die andere moordenaars bespot worden. Wel dat zelfs die moordenaars spotten met Jezus. Hoe komt dat? Heeft Jezus het daarnaar gemaakt? Dacht je dat? Jezus heeft alleen maar goed gedaan. Hij was zonder zonde. Hij was eerst bij zijn Vader in de eeuwige heerlijkheid en in de volkomenheid. Hij werd vanaf de eerste dag van de schepping bezongen door miljoenen van heilige engelen. Hij was gekroond met eer en met majesteit. En toen kwam hij op de aarde. En wat deed hij? Alleen maar goed. En hij was bovendien ook nog eens volkomen rechtvaardig. Maar nu? Ja, nu is hij echt op een andere plaats. Hij hangt aan het kruis tussen onrechtvaardigen. En nee, hij ontvangt niks, geen eer en glorie. Nee, hij hoort iets heel anders dan de lofzang van de engelen. Hij hoort in stereo spot. Hoe kan dat? Omdat hij het verdient? Omdat hij het ernaar gemaakt heeft? Nee. Omdat hij in plaats van de ander die het verdient heeft gehangen wilde worden. Hij hangt er als borg. Als middelaar. Hij wordt daar, hangend aan het kruis, tot zonde gemaakt. Nee, niet Paulus is de allergrootste zondaar. Dat zegt hij wel, ik ben de allergrootste zondaar. Maar Jezus is de allergrootste zondaar. Hij hangt er in het midden. Hij wordt tot de allergrootste zondaar gemaakt. Je kunt zeggen, dat doet God de Vader. Hij maakt Jezus tot de allergrootste zondaar. Daar heeft hij een speciale bedoeling mee. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat doet de duivel. Die maakt Jezus tot de allergrootste zondaar. Dat doen allerlei andere mensen. Dat doen die twee moordenaars die naast hem hangen. Die maken hem tot de allergrootste zondaar. En daarom klinken er spottende woorden. Trouwens, is dat vandaag de dag anders? Ja, die spot klinkt ook vandaag in cartoons, in columns, in de mond van een cabaretier, in gedachten van zoveel andere mensen. Ja, dat is toch bespottelijk. Geloven in een man die aan het kruis hangt, loopt jouw redding via hem? Komt door hem de hemel op aarde? Jo, kom, laat je nakijken. Bewijs het maar. Ja, bewijs het maar. Dat is precies wat die linkermoordenaar zegt. Hij neemt het woordje indien in de mond. Indien u de Christus bent. Als u de Christus bent. Weet je waar dat woordje indien, dat woordje als vandaan komt? Uit de koker van de duivel. Indien u, als u. Nou zegt die linkermoordenaar, ik geloof het niet. Maar als je me verlost van deze pijn, als je me van het kruis afneemt, nou dan wil ik nog wel eens verder met u praten. Laat maar eens wat zien. Verlos uzelf. En ons. Maar het gaat hem helemaal niet om Jezus. Het gaat die man om van het kruis te kunnen komen. Pleegt deze moordenaar zo met deze woorden. Met deze spottende woorden niet opnieuw een moord. Treft hij Jezus op deze manier niet recht in zijn hart. Er klinken spottende woorden. Maar de toon bij die rechtermoordenaar wordt anders. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Spiegelende woorden. Ja, misschien hebben die overpriesters en de ouderlingen wel goedkeurend geknikt en ook wel geglimlacht toen ze doorkregen dat die moordenaars Jezus aan het bespotten waren. En hebben ze gedacht, goed zo, ga er maar mee door. Maar kijk, er gebeurt een wonder. Die rechte moordenaar die gaat opeens heel anders spreken. Wat doet hij? Nou, hij richt zich straks tot Jezus, maar hij richt zich eerst tot zijn collega-moordenaar. Die spreekt hij aan en die bestraft hij, zegt Lucas. En dat is niet zomaar wat. Want weet je wie er worden bestraft in het Lucas-evangelie? Lucas laat dat elke keer zien. De duivelen en de demonen worden bestraft. En nu wordt de blasfemie bestraft. De godslastering moet zwijgen. Deze rechtermoordenaar, die wordt een godsgezant. Hij zegt, vrees jij God niet? Ben jij niet bang? Wij hangen hier terecht. Wij hebben straf verdiend. Maar hij, Jezus, hij niet. Klinken deze woorden uit zijn mond? Als je die woorden uit de mond van deze moordenaar hoort, denk je, nou ja zeg, gaat het wel goed met die man? Wat is er met hem aan de hand? Is het hem naar zijn hoofd gestegen? Zegt hij, wij hebben straf verdiend. Ze hebben toch juist gestreden voor de goede zaak, voor Jeruzalem zonder Romeinen? Zegt hij, wij hangen hier rechtvaardig. Maar de Romeinen hebben de Joden toch onrecht aangedaan? Hebben zij, die twee moordenaars, juist niet iets heel goeds gedaan? Gestreden voor het beloofde land dat God hen had gegeven. Hadden zij niet opgenomen voor het koninkrijk van God? Kijk, als je zo gaat praten. Wij hebben straf verdiend. Wij hangen hier rechtvaardig. Ja, dan breekt dat rijk van God nooit door. Dan begrijp je er uiteindelijk helemaal niks van. Toch? Waarom zegt die man dat? Nou, dat is heel eenvoudig. Deze man wordt geleid door de Heilige Geest. In korte tijd vindt er een omkeer in zijn leven plaats. Hij is een ander mens geworden. Hij is wedergeboren. Hij komt tot bekering. Hij gaat anders denken. Hij gaat anders voelen. En daarom gaat hij ook anders spreken. En hij richt zich tot zijn collega-moordenaar. Vrees jij God ook niet? Dat word je ook. Dat verraadt heel veel. Dat maakt duidelijk dat er bij hem iets is veranderd. Hij heeft vrees, hoogachting voor God. Hij beseft dat hij geoordeeld wordt. Hij heeft door, ik moet verschijnen voor Gods troon. En hoe dat precies gegaan is, dat kan ik u niet precies vertellen. Kunt u precies vertellen en precies in kaart brengen hoe de Heilige Geest werkt? In ieder geval is hij anders tegen zichzelf en tegen de Heer Jezus gaan kijken. Aan gaan kijken. Jezus die naast hem maakt. Hij heeft gezien dat Jezus anders was en anders deed. Hij was vriendelijk voor anderen. Geduldig. Hij bad zelfs voor zijn vijanden. Hij heeft hem horen spreken met zijn Vader in de hemel. En deze man heeft die woorden gehoord. En zijn leven is aan hem voorbij getrokken. En hij kwam tot de conclusie, ik heb het niet goed gedaan. Ik zit op een verkeerd spoor. Ik heb gefaald tegenover anderen, tegenover God. En hij beleidt, wij hebben straf verdiend. Hoor je dat? Hij praat zich niet onder zijn straf uit. Hij geeft anderen niet de schuld. Hij zegt niet, ja, nou ja, ik heb nou eenmaal niet zo'n sterk karakter. En ik ben gemakkelijk te beïnvloeden. En hij voert geen lijstje aan met allemaal excuses. Nee, hij erkent de straf die wij krijgen, die hebben wij verdiend. Vanwege onze praktijken, wanpraktijken. Hij beschuldigt zichzelf. Nou, gemeente, spiegel je eens aan deze woorden. Hoe kijk je tegen jezelf aan? Herken je in die woorden van die rechte moordenaar die zegt, wij verdienen straf. Spiegel je eens aan deze woorden. Wie ben je? Ja, zeg je, dat wil ik je best zeggen. Ik ben een familieman. Een gezelligheidsmens. Ik ben een harde werker. Ik heb een mooi bedrijf opgezet. Ik ben iemand die graag voor een ander klaarstaat. Ik ben sportief. Ik ben goed, mooi allemaal. Maar als nou alle drukte is wegvalt. En als je geld en je goed je wordt afgenomen. Denk het eens even in, hè? Alle drukte valt weg. Al je geld, al je spullen. Het wordt je ontnomen, je vrouw, je kinderen, je man, je vrienden. Je moet ze loslaten. Je gezondheid verdwijnt. Ja, je houdt niks meer over. Je staat kaal en leeg voor God. Wie ben je dan? Stel je vanmorgen eens de vraag. Waar heb ik voor geleefd? Waar leef ik nu voor? Waar gaat het me om? Nou zeg eens, wie ben je? Wie ben je voor God? Besef je dat je een zondaar bent? En erken je dat ook? Ben je er diep van overtuigd dat je voor God in jezelf, zoals je bent, niet recht overeind kunt staan, niet kunt bestaan? Zeg je het met die moordenaar mee? Heere, ik heb straf verdiend. Nee, niet op de manier zoals iemand dat in de rechtszaal kan doen. Je kan zijn vonnis aanhoren, koud, onverschillig, onbewogen. De rechter die spreekt het vonnis uit. U krijgt 25 jaar. Ja, dat kun je onbewogen aanhoren. Je kunt ook nog gaan knikken en zeggen, nou ja, ja, dat vind ik wel verdiend. En je kunt opstaan en terwijl je langs de cameraman loopt, geef hem zo'n dikke knipoog. Nee, zo niet. Het gaat er niet om dat je haast onverschillig erkent, ja, ik heb straf verdiend. Nee, het gaat erom dat je ziet dat je een ander, dat je de ander tekort hebt gedaan, onrecht hebt aangedaan. En dat je daar verdrietig over bent en dat je daar vergeving voor wilt hebben. Het gaat erom dat je schrikt. Als je ziet wie je bent voor God. Het gaat erom dat je schrikt. Je ziet wat er is gebeurd en wat er allemaal in je hart huist. Het gaat erom dat de zon gaat schijnen over je leven. Want jongens en meisjes, wat gebeurt er als de zon schijnt en die felle stralen zo je slaapkamer binnenvallen? Wat zie je dan? Ja, dan zie je de oneffenheden op de muur. Oh, hier zit een bobbeltje, hier zit een vlekje. Je ziet de stofdeeltjes dwarrelen. Ja, die oneffenheden en dat vieze plekje op het behang, dat zat er daarvoor ook al hoor. En die stofdeeltjes die dwarrelen er daarvoor ook al. Je zag het niet, maar het zat er en het was er al wel. Maar nu zie je het. En zo zie je bij het licht van de Heilige Geest dat je niet beter bent dan een moordenaar. En je herinnert je een hatelijke opmerking die je maakte richting een ander. Die verkeerde, lelijke gedachten over een ander. En je ziet in, Heere, ik schiet tekort. Ik heb de roeping om u lief te hebben boven alles, de naaste als mezelf, maar ik schiet zo tekort. Ik ben vaak zo egoïstisch, zo op mezelf gericht. Ik moet mezelf aanklagen. Door mijn liefdeloosheid heb ik uiteindelijk u, o Heere Jezus, naar het kruis geroepen, aan het kruis vastgespijkerd. En ik wil mijn schuld niet ontkennen, niet toedekken, niet verkleinen, niet verbloemen. Ook voor de zonde tegen het zesde gebod. Nee, niet alleen voor die zonde, maar ook voor die zonde van mij moest u, o Heere Jezus, naar het kruis. Als ik Heere Jezus zie hangen, dan zie ik mijn vonnis. Ik heb straf verdiend. De dood verdiend. Spiegel je eens aan de woorden van deze man. Ja, ook aan de woorden die hij spreekt over Jezus. Want wat doet hij? Hoor je dat? Zie je wat er gebeurt? Hij neemt het bij zijn collega op voor Jezus. Hij zegt tegen zijn collega, hij, Jezus, is onschuldig. Hij heeft niets onbehoorlijks, niets verkeerds gedaan. Dat is trouwens wel opvallend. Op die laatste dag van Jezus' leven zijn er verschillende mensen die het voor Jezus opnemen. Daar is die hoofdman die straks zegt, echt waar, waarlijk, deze was de Zoon van God. Daar is die vrouw van Pilatus die heeft gezegd, hij is de rechtvaardige. Daar is Pilatus zelf die verschillende keren heeft gezegd, hij is onschuldig. En nu zegt deze rechte moordenaar, hij heeft niets verkeerds gedaan. Hij neemt het op voor Jezus. Nee, niet op een hoogmoedige manier. Zo van, en nu zal ik jou eens collega moordenaar de les leren. Nee, hij neemt het niet op een hoogmoedige manier voor Jezus op, maar op een moedige manier. Zonder mensenvrees neemt hij het op voor Jezus. En dat houdt ons een spiegel voor. Die rechte moordenaar, die wenst zich niet alleen tot zijn collega aan het kruis, maar hij wendt zich ook vanmorgen naar ons toe. En hij laat ons in de spiegel kijken. Hoe is dit bij mij? Kom jij ook voor hem uit? Kom jij ook voor de Heer Jezus op? Doet het je pijn? Als er gespot wordt met God? Als God niet de eer krijgt die hij wel verdient? Als hij van zijn eer wordt beroofd? Deze moordenaar komt op. Voor Jezus. Nee, niet omdat hij zijn collega wil laten vallen. Maar hij kan niet meer meedoen met spotten. En nee, dat betekent niet dat hij dan maar gaat zwijgen. Hij kan niet zwijgen. Hij moet spreken, al is hij dan de enige. Waarom? Dat heeft te maken met Jezus. Het staat voor die rechte moordenaar vast. Jezus is koning en hij is op weg naar zijn koninkrijk. Hij heeft de toekomst, hij is op weg naar zijn verhoging. Hij sterft niet als martelaar, maar als middelaar. En wat doet hij? Kijk, zie je dat? Hij probeert zijn hoofd te draaien. Naar Jezus toe te draaien. En nu, nadat hij zijn collega heeft aangesproken, nu spreekt hij ook Jezus aan. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Dan klinken er smekende woorden. Want hoor wat hij smeekt. Heere, gedenk, mijner, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Ja, zeg je, dat is een mooi gebed. Dat is een inhoudsvol gebed. Een actueel gebed ook voor ons. Ja, dat is een mooi gebed, je hebt gelijk. Maar denk je de situatie eens even in. Zijn deze smekende woorden ook niet hele rare, vreemde woorden? Vreemde woorden? Ja. Want kijk, in heel Jeruzalem denken heel veel mensen, het koninkrijk van God komt, hè, door verzet. De Messias die komt, die zal de wapens oppakken en de Romeinen eruit zetten. Zelfs de discipelen denken zo. En nu roept, nu smeekt een man die ook dacht in termen van geweld en van geschut. Heer, gedenk mijner, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dat roept hij richting een man die naast hem dood bloedt. Die er nou niet bepaald uitziet als een koning. Iedereen steekt de draak met hem. Is hij koning? Ja, dat staat wel op dat bordje boven het hoofd van Jezus. Maar daar is werkelijk niets, maar dan ook niets van te zien. Er komt geen koninkrijk, dat zie je toch? Zeker niet door deze man. Hij hangt er naakt in zijn schande. Hij kijkt de dood in ogen. Als je al wat verwacht zou hebben van Jezus, dan is toch nu alle hoop vervlogen? Hoor je dat? Dat is echt bijzonder hoor. Het was door al het gevloek en gespot en gelach en gehuil heen. Klinken smekende woorden. Ik zie die moordenaar zich smekend richten tot Jezus. Omdat hij onderkent wat tot zijn vrede dient. Terwijl iedereen zich tegen Jezus keert. Er helemaal niks te zien is dat hij koning is. Gods macht en kracht onzichtbaar blijft. De geur van bloed en zweet te ruiken is. Jezus zwaar aan het ademen is. Pijn heeft. Wendt deze man zich in geloof tot Jezus. Die hij Heere Kyrios koning noemt. Hoe kan dat? Ja, dat kan omdat de woorden dat Jezus koning is niet alleen maar boven het hoofd van Jezus op een bordje geschreven staan, maar ook in het hart van deze moordenaar geschreven staan. Hoe kan het dat hij Jezus koning noemt? Omdat hij iets ziet wat anderen niet zien. Hij ziet af van alle uiterlijke omstandigheden en hij ziet met geloofsogen dat Jezus koning is op weg naar zijn koninkrijk. En ootmoedig smeekt hij, denk aan mij toch in genade. Waarom vraagt hij dat? Omdat hij geen been meer heeft om op te staan. Letterlijk, maar vooral figuurlijk. Nou, hoe staat bij jou? Bij mij? Op grond waarvan durft u bij Jezus aan te kloppen en te roepen om genade? Kun je die bij jezelf vinden, die grond? Bij je goede houding voor God, bij wat jij over hebt voor anderen, voor de gemeente misschien wel. De reden waarom ik kan aankloppen bij God ligt buiten mezelf. De reden ligt in wie God is. Dan moet je goed in je oren knopen. De reden waarom dat u mag aankloppen bij God ligt in God zelf. Dat zie je zo heel mooi terug bij verschillende psalmdichters. Wat doen psalmdichters? Nou, ze smeken om hulp bij God. Ze nemen de toevlucht tot God. En als ze dat doen, wat is dan de grond onder hun voeten? Waar gaan ze dan op staan? Ze gaan staan op Gods naam. Uw naam is toch Heere. U bent het toch en u zal het toch zijn. Dan gaan ze niet alleen staan op die naam van God. Dan gaan ze ook staan op de daden van God. En uw daden zijn toch groot, o God. Ze gaan niet alleen staan op de naam van God, op de daden van God. Nee, ze gaan ook staan op de eigenschappen van God. U bent toch barmhartig. U bent toch genadig. U bent toch groot van goedertierenheid. Kijk, en als je dat doet, dan heb je echt grond onder de voeten. Dan heb je toch een been om op te staan. Als je in je gebed gaat staan op de naam van God, op de daden van God, op de eigenschappen van God, op heel het werk van de Heer Jezus Christus, dan gebruik je de treden van een trap. En waar kom je dan uit? In het heiligdom bij God. Waar kom je dan uit? Bij het kloppend vaderhart van God. En u mag gebruik maken van die treden. Ga er maar op staan. Ja, wacht even, zeg je, heeft dat wel zin? Heeft het wel zin om je net als deze zondaar, deze moordenaar, te wenden tot de Heer Jezus en te smeken om genade ook voor die dingen uit het verleden die verkeerd zijn gegaan en die je niet meer goed kunt maken? Want ja, die moordenaar, die kan diegene die die gedood heeft niet meer in het leven roepen. Heeft het wel zin om te vragen aan de Heer Jezus, gedenk mijner, denk aan mij. Heeft dat zin? Is dat jouw vraag? Maar dacht je dan dat Jezus net zo reageert als de schenker? Je weet wel, die ene schenker die Jozef tegenkomt in Egypte, in de gevangenis. Jozef die legt dromen uit. En wat gebeurt er? Die schenker die komt vrij uit de gevangenis. En dan zegt hij tegen Jozef, ja, als Jozef vraagt, denk aan mij, ga ik doen. Maar als hij op vrije voeten is, dan vergeet hij Jozef. Dan denkt hij niet aan hem. Ja, maar zo is Jezus niet. Die smeekt om genade. Die een beroep doet op de ontferming van de Heer Jezus. Die vraagt gedenk aan mij. Die doet dat niet te vergeefs. Dat blijkt uit onze laatste gedachte. Want dan klinken er vanaf het middelste kruis hele bijzondere, speciale woorden. Onze laatste gedachte, speciale woorden. Ja, die twee moordenaars, die hebben gesproken. Maar dan doet Jezus ook zijn mond open. Vers 43 zegt, en Jezus zei tot hen. Laat dat even op je inwerken. Dat is een wonderlijk zinnetje. Want hoe vaak heeft Jezus niet gezwegen? En lees je in het Lijdensevangelie, en hij antwoordde niets. Maar hier, hier geeft hij direct antwoord. En bedenk eens op welk moment hij dat doet. Jezus wordt aangevallen uit de hel. Jezus is in grote nood. En toch heeft hij in die zware strijd aandacht voor een moordenaar. En hij richt zich tot hem en belooft hem het paradijs. Jezus heeft het over het paradijs. Dat is bijzonder. Want Jezus gebruikt dat woordje paradijs hiervoor nooit. Nu wel. Jezus die verwijst naar het paradijs, de Hof van Eden, waar het zo goed was, waar het zo mooi was. Jongens en meisjes, waar denk je aan bij het paradijs? Aan wat voor moois denk je dan? Nou ja, misschien zeg je wel, het was daar heel mooi, want allerlei dieren die liepen daar gewoon vrij rond. En de bloemen waren prachtig om te zien. En de bomen, en je kon er heerlijke vruchten eten. En de vogels die zongen op hoge toon en iedereen was blij. En misschien noem jij nog wel heel veel andere dingen op. Want er is heel veel moois op te noemen. Maar wat is het allermooiste van het paradijs? Wat denk je? Wat is het allermooiste van het paradijs? Nou, dat is dat de mens samen was met God. En dat is de hemel. Kijk, misschien denk je dat wel eens, hè? Wat is de hemel nou precies? Wat is het te zien? Wat en wie tref je eraan? Hoe zal dat zijn, dat hemelleven? Nou, de hemel is altijd samen met anderen in Gods nabijheid zijn. De hemel is met God zijn. Met God verkeren. Hem zien waar je dag in, dag uit van las. En van wie je bent gaan houden. Wat is de hemel? Het jongste kind van morgen in de kerk kan dat onthouden. Dat zijn maar drie woordjes. Jezus zegt het, hè? De hemel is. En dan komen de drie woordjes. Jij met mij. Gij met mij. Zet onder die drie woordjes maar een dikke streep in vers 43. De hemel is met Jezus zijn. Natuurlijk, je kunt veel meer vertellen over de hemel, maar dit is de kern. En dit is ook alles, alles. Want waar Jezus is, daar is het helemaal goed. Daar is de volmaaktheid, daar is blijdschap, daar is leven, daar is overvloed, daar worden tranen gedroogd. En nu mag die ene moordenaar uit de mond van Jezus horen, jij met mij in het paradijs, in de hemel, waar ik zal zijn, ben jij ook. Ik laat jou niet los. Nou gemeente, zijn dit speciale woorden of niet? Het zijn woorden die gelden voor alle kinderen van God. Ja, zeg je, maar ja, ik heb de Heren wel lief gekregen, maar ik word zo vaak aangevochten. En wat moet ik doen als ik aangevochten word? Wat je dan mag doen? Je vastklampen aan de woorden van God. Je houvast zoeken in de woorden van God. En die reikt Hij jezelf aan. Reikt Hij die zelf aan? Ja, kijk maar in vers 43. Want Jezus begint als hij antwoord geeft aan die moordenaar met: voorwaar zeg ik u. Voorwaar. Staat letterlijk gewoon amen. En amen betekent, het zal waar en zeker zijn. Dus Jezus zegt, voordat hij die man antwoord geeft, let op hoor, wat ik ga zeggen. Je kunt echt van mijn woorden aan. Je kunt op die woorden van mij gaan staan. Met je hele leven. Met je hele verzondigde leven. Ook in je aanvechting. Ook in je aanvechting. Want kijk, straks moet Jezus en die moordenaar de 3-urige duisternis in. En dan roept Jezus, mijn God, waarom het gij mij verlaten? Dat hoort die rechte moordenaar ook uit de mond van Jezus. Zou de Satan hem toen bestookt hebben? Onder vuur hebben genomen? Joh, je hebt je vergist. Mooie koning is dat. Want eens kijk hoe moeilijk dat hij het heeft. Zou die linkermoordenaar toen met hem zijn gaan spotten? Joh, wat komt er van je mooie praatjes terecht? Het is voorbij, man. Nou, Jezus weet wat er straks komt. Jezus weet ook wat maaksel wij zijn. En wat doet hij? Hij zet van tevoren, voordat hij woorden aanreikt aan die man, er een dikke streep onder. Jij zult zeker met mij in het paradijs zijn. Ik leg mijn doorboorde middelaarshand op jouw bebloede moordenaarshand. Ik maak jouw moord tot mijn moord, alsof ik die moord gepleegd heb. Ik neem jouw kwaad over en maak het tot mijn kwaad. En ik geef jou mijn goedheid en mijn reinheid. Je zou moeten omkomen, maar ik trek je door het oordeel heen. Weet je wat er gebeurt? Deze man die krijgt, die ontvangt wat Jezus heeft. En Jezus neemt wat die man had. En hij zegt, jij met mij in het paradijs. En weet je wat het geloof nou doet, ook in de aanvechting? Het geloof zingt op het woord, rust op het woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dus gemeente, als je het lastig hebt, als je het moeilijk hebt, als je aangevochten wordt, als je bestookt wordt door de duivel, terug het woord in, naar de woorden van God toe. Ja, zeg je, maar wat moet je doen als je je afvraagt of de Heer Jezus je wel ziet? En je wel hoort. Als je zit met die vraag, ja, wie houdt er nou eigenlijk echt van mij? En wat stel ik eigenlijk voor? Heeft Jezus wel oog en hart voor mij? Ziet hij me wel? Nou, die speciale woorden van Jezus, die willen jou dan ook uitdrijven naar hem. Want kijk, Jezus die is daar aan het kruis bezig met het belangrijkste werk dat er ooit is gebeurd in de wereld. Hij is bezig zonden te vergeven, maar tijdens dat allerbelangrijkste werk heeft hij oog voor één enkel mens, voor één moordenaar die hem smeekt om genade. Jezus die is bezig met een groot werk. Hij is bezig over heel de wereld een volk te vergaderen, zoveel dat je ze niet kunt tellen. Maar tegelijkertijd heeft hij oog voor één enkel mens. Knoop dat in je oren. Sla dat op in je hart. Hij heeft oog en oor en hart voor je. Als je smekend bij hem komt, ook vandaag, staat hij in de hemel gereed om te luisteren naar jouw stem. En dan krijgt die rechtermoordenaar speciale woorden te horen. Die linkermoordenaar niet. Jezus die zegt niets op dat spotten en dat lasteren van die linkermoordenaar. Die linkermoordenaar die krijgt geen woord van hem. Jezus zwijgt. Waarom? Dan zou in dat zwijgen ook niet iets oplichten van wat het oordeel is. Zie je hier niet iets van de afloop van deze man? Hoezo? Nou, wie Jezus van zich afhoudt, die krijgt tenslotte geen woord meer van Jezus. Wij worden door Jezus echt serieus genomen. Ook als we hem niet hoeven. En de hel is de plek waar Jezus niets meer van zich laat horen. Waar zijn stem niet klinkt. Waar je geen woord meer krijgt van hem. Geen woord van hoop. Geen woord van troost. Geen woord meer van een oproep tot bekering. De plek waar Jezus niet meer is. Niet meer spreekt. Dat is de ergste plek. Maar het is nog het heden der genade. En die linkermoordenaar die wordt nog door die rechtermoordenaar opgeroepen om zich zalig te laten maken door de Heer Jezus. Door hem spreekt Jezus hem zeg maar toch nog aan en reikt Jezus hem de hand. Zoals ook jij vandaag wordt aangesproken, wend je tot de Heer Jezus. Zoek de Heer en bereid je voor op je sterfdag. Dat moet je niet uitstellen. Moet je zoiets belangrijks uitstellen. Tot dat laatste moment misschien. Dat doe je toch met je tentamens ook niet. En met de examens die je straks moet gaan maken. Dat doe je toch ook niet als je een kindje verwacht. Dan zeg je ook niet, nou ja, als het kindje geboren wordt, dan gaan we nog wel eens even kijken of we een kinderkamertje gaan maken. Dat doe je toch ook niet als je gaat trouwen, dan bereid je toch ook voor op de huwelijksdag. En bereid je je dan niet voor op je sterfdag? Deze twee moordenaars. Die laten iets zien van de twee kanten waar de Bijbel zo vaak over spreekt. Het kan twee kanten op en het gaat twee kanten op. Wie Jezus van zich afhoudt, die staat straks links. Wie zich aan Jezus toevertrouwt, die staat straks rechts. En denk nou niet, ja dat komt wel. Mijn bekering stel ik uit. Ik lees in de Bijbel maar over één moordenaar die op het laatste moment op het nippertje wordt gered. En ja, dat is een bemoediging. Een bemoediging dat het mogelijk is bij God om zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst te krijgen. Maar het staat maar één keer in de Bijbel. De beslissing die valt vaak veel en veel eerder. En daarom zou je niet voor het eerst of weer opnieuw. Als jongeren en als ouderen je overgeven aan de Heer Jezus. En de tijd die God jou geeft, leven met hem. Er klinken speciale woorden vanaf dat middelste kruis. Jezus die belooft aan een ieder die in hem gelooft en die hem belijdt. Gij met mij. Straks. En totdat dat moment aanbreekt is het, ik met u. Ik ben met u alle dagen. Ik wil met jou zijn, alle dagen van je leven, zodat dat nieuwe leven van het paradijs hier al een beetje begint. Zou je dan niet al die dagen die God je geeft en Hij met jou wil zijn, zou je dan niet leven met Hem? En Hem betrekken in alle dingen, in je alleen zijn, in je getrouwd zijn, in je studie, in je werk, in je bezig zijn voor je bedrijf, in dat wat je hebt te doen in je gezin, in je vrije tijd, in je voorspoed, in tegenspoed. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Die klinken speciale woorden vanaf het kruis. Zou je niet met het oog op Hem die daar in het midden hangt, sterven op jouw plek, een hekel hebben aan alle zonde en de onreinheid haten? Is het dan niet passend om vandaag te belijden: Heer, ik zal voortaan bij de zonde wegblijven, de voor wegvluchten. En waar moet jij dan? En waar wilt u dan bij vandaan blijven? Bij vandaan vluchten. Omdat je weet, ik doe Hem er verdriet mee. En het kostte Hem alles. Zo zwaar moest Hij ervoor lijden. Er klinken speciale woorden uit de mond van Jezus. Jezus zegt tegen diegenen die alles in leven en sterven van Hem verwachten: ik wil niet zonder jou zijn. Ik met u. Nu. En straks jij met mij. Want ik wil in de hemel ook niet zonder zijn. Zonder jou zijn. Door jouw toedoen heb je de deur naar het paradijs dichtgeslagen. Maar ik stoot die deur weer open. Voor jou. Dat is toch om van te duizelen. Er klinken speciale woorden uit de mond van Jezus. Zou ik Hem dan ook niet speciale woorden laten horen? Woorden van liefde. Woorden van geloof. Het is mij goed nabij u te zijn. Ik zal liefde en lof. Ik dacht vanmorgen nog, wat een geweldig zinnetje uit die Psalm 116. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Duizendmaal, o Heer, zei u, voor al uw liefde, dank en eer. Uw vrije gunst wordt de ere toegebracht. Amen.